Test 1, 2. Hey, we hebben geluid. Goedemorgen, Zonhoven. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier nog eens van voor had mogen staan. Ik ga eens kijken of dit iets... Hoe? Ah! Zwaar, het is heel hectisch. Ik zit nog altijd in een overlevingsfase op dit moment. Waar wil ik het vandaag over hebben? Misschien moet ik me trouwens ook afspreken. Wat is een goed teken voor u om te weten wat de volgende dia is? Want anders loopt het er misschien... Hoe zeg je? Ah, is goed. Ik zal volgende zeggen. Heel goed teken. Wat is het jaarthema van onze kerk? Wie weet dat? Groeien. En iets waar ik de laatste tijd wat mee bezig ben geweest, is de wil van God. Hoe zit dat precies? En hoe kun je die vinden? En als thema heb ik 3 manieren waarop je Gods wil kunt missen in je leven. Nu, ik wil even checken, want we zijn een Pinksterkerk. Wie van jullie hoort elke dag de stem van God heel duidelijk en weet perfect wat je moet doen? Zijn hier mensen aanwezig? Of misschien die een briefje uit de hemel krijgen waar exact op staat wat je moet doen? Zijn er hier mensen? Nee? Ik moet zeggen, ik heb dat wel. Ik heb op de vrije dagen heb ik een stem die exact zegt wat ik moet doen. Als ik een dag vrij heb, exact wat ik moet doen. Het is zelfs zo dat als ik dan naar mijn koffiemachine loop, dat ik daar een briefje heb liggen met exact wat ik moet doen. De kippen eieren te geven, vaatwasser doen, stofzuigen. Maar dat is niet de stem van God, dat is de stem van mijn vrouw. Die speelt voor God, ja. Volgende. Nu, ergens zou het wel gemakkelijk zijn als God op die manier zou werken. Als God gewoon duidelijk zegt, 's ochtends, dit moet je doen vandaag. Dit gaat op je pad komen en dit zijn de keuzes die je moet maken. Zou wel handig zijn. Of dat er een briefje uit de hemel komt waar het exact op staat van, dit zijn de stapjes die je zou moeten nemen om de problemen aan te pakken die je vandaag gaat tegenkomen. Ik denk dat dat heel gemakkelijk zou zijn, maar helaas is het niet zo simpel. Of toch niet voor mij, misschien voor sommigen, maar voor mij is dat niet zo simpel. En het leek me interessant om daar eens wat dieper op in te gaan. Wat dingen over te lezen, wat preek over te luisteren, boeken erover na te kijken. Van wat kom je zoal tegen als het gaat over de wil van God? Nu, voordat ik ga over 3 dingen die je misschien doet, waardoor je Gods wil mist, leek het me ook eens goed om even een klein theoretisch kadertje te maken van welke aspecten van Gods wil kom je zoal tegen in de Bijbel. En er zijn een 4 vormen van Gods wil die je tegenkomt in de Bijbel. En 1 vind ik een heel geruststellende, volgende. Dat is Gods soevereine wil. God heeft een masterplan. En zeker in de tijd waarin we vandaag leven, is er voor mij wel een vorm van rust of zo. Er gebeurt van alles. Als je de afgelopen 20 jaar gewoon eens gaat kijken wat er allemaal gebeurd is, crazy wat er allemaal aan de hand is. En toch mogen we weten, er is een masterplan. Er gebeurt niets wat God niet in de hand heeft. En dat is de God waar wij een relatie mee hebben. Er gebeurt niets waar God geen masterplan mee heeft, uiteindelijk. En er zijn ook heel wat teksten rond. Jesaja 46, vers 10. Alleen ik voorspel de toekomst. Alles wat ik plan, gebeurt. Spreuken 19, vers 21. Veel plannen in het hart van de mens, maar des Heren voornemen blijft bestaan. Wat er ook gebeurt op wereldvlak of in uw persoonlijk leven, God heeft een masterplan. Gods wil zal geschieden. Dat is de eerste wil die ik tegenkwam in de Bijbel. Er is ook een tweede wil die ik tegenkwam. Ah ja, trouwens, alle afbeeldingen zijn van AI, dus daar kunnen wat fouten in staan. Vergeef het mij. Maar dat gaat sneller gewoon om zoiets te maken. Volgende. Er is een tweede wil die we terug in de Bijbel. En dat is, God heeft een morele wil. God heeft een visie uitgeschreven in de Bijbel hoe hij vindt dat wij moeten leven. Hoe hij vindt dat we met elkaar moeten omgaan. Hoe hij vindt dat we met hem moeten omgaan. Gods morele wil staat in de Bijbel. Kunnen we daar terugvinden. En wat ik hier interessant vind, ik had een paar weken geleden was ik op de setbeurs. Zijn er mensen die naar de setbeurs zijn geweest? Mensen van het onderwijs of zo? Nee? Setbeurs is een technologiebeurs voor het onderwijs, wat in heel Europa is. En een paar weken geleden was dat in Mechelen voor België. En die nodigen allerlei sprekers uit. Jeroen Baert van Nerdland was daar. Tim Surma, misschien dat sommigen die ook wel kennen, die is nu vaak op nieuws. En die vertelden allerhande thema's, wetenschappelijke thema's, over hoe uw hersenen werken en hoe we het onderwijs beter kunnen maken. En ik zat op zo'n sessie van Tim Surma en op een gegeven moment zijn stokpaardje, dat is al jaren zo bij Tim, begon hij over het belang van voorkennis. En die man zei, wat je ziet wordt bepaald door wat je weet. Dat vond ik een interessante stelling, want als ik op van die sessies zit, dan zit ik daar ook als christen en dan begin ik te denken, hola, wat ik zie wordt bepaald door wat ik weet. En zeker als we het dan over morele wil hebben, is dat wel een belangrijke, denk ik. En we gaan even een denkspelletje doen. Nog niet op volgende klikken. Ik ga een afbeelding laten zien. En ik wil aan jullie vragen, wat zie je? En roep maar gewoon wat jij ziet. En je gaat merken dat er een heel aantal antwoorden aan bod komen. Volgende. Partituur, muzieknoten. Solo-fa-sleutel. Piano. Chaos. Nog dingen die we zien? Furilize. Kijk eens aan. En Furilize, wie heeft dat geschreven? Beethoven. Wat hier nu gebeurt, is eigenlijk heel straf. Want als je dit ziet, zijn dat gewoon lijntjes met bolletjes op en wat kribbeltjes. Het zou een tekening kunnen zijn van mijn dochter. Hè? Grapje. Maar doordat wij weten dat dat bolletje een noot is, linkt het aan partituren. Doordat sommigen blijkbaar noten kunnen lezen hier, zien die, ah, dat is Furilize. En doordat je weet, ah, Furilize, dat is geschreven door Beethoven, dat staat er allemaal niet op, hè? Dat is iets wat wij zien door de voorkennis die je hebt. Ik was een paar weken geleden in een andere kerk, de familie Appermond zat daar, misschien dat sommigen die wel kennen. Die zei, hey Tim, als ik dit zie, dan hoor ik de melodie in mijn hoofd. Er komt geen geluid uit die afbeeldingen. Dus de voorkennis zorgde ervoor dat hij zo ver daarin ging. Ik vond het wel interessant, wat je ziet wordt bepaald door wat je weet. Zo werken uw hersenen. En dan gaan we nog een spelletje doen, nog niet, op volgende klik. Voorkennis heeft op heel veel vlakken invloed. En het volgende wat we gaan doen is, ik ga een getallenreeks laten zien. En ik wil aan jullie vragen om die getallen te memoriseren. En dan ga ik dadelijk een ondervraging doen. En dan even proberen. Hier is een getallenreeks. Volgende. Ik zie dat jullie er goed mee bezig zijn. We gaan het een klein beetje moeilijker maken. Ik ga ook een tweede getallenreeks eraan toevoegen. Je mag volgende drukken. Ik ga jullie uit jullie lijden verlossen. Je mag nog eens volgende drukken. Toen ik die eerste getallenreeks gaf, er waren er heel veel van jullie waarschijnlijk dat per drie aan het nemen en zo aan het repeteren. Dat is een leerstrategie die we allemaal wat doen. Misschien dat je ook een andere methode hebt gehad, maar je gaat patronen proberen te zoeken om getalletjes te onthouden. Toen ik zei, we gaan de tweede reeks ook van buiten leren, merkte ik een lichte paniek bij een aantal mensen. Van, hola, ik heb die eerste reeks nog niet gedaan. Maar zodra die zichtbaar werd, merkte ik ook bij een aantal mensen, van, hey, tja, die getallenreeks lijkt gemakkelijker. Waarom lijkt dat gemakkelijker? Dat is die onderste reeks. Het zijn getallen die je ergens van herkent. De Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog en de Derde Wereldoorlog. Nee. Dat is een grapje. Dat is... Hoe zeg je? Niet profetisch, nee. Maar dat zijn dus dezelfde getallen die je hier hebt gezien. Die eerste en die tweede reeks zijn dezelfde getallen. Maar doordat je het linkt aan iets in je geheugen, is het plots gemakkelijker. Het is eigenlijk heel vreemd hoe onze hersenen werken. En je mag op volgende klikken. Weet je, die getallenreeks 12 getalletjes van buiten leren, dat waren 12 getalletjes, als daar geen patroon in zit, dan is dat eigenlijk een opdracht die je niet kunt. Een mens kan maar 4 tot 7 getallen in het korte termijn geheugen opslaan. Dus voor de mannen onder ons, als je naar de winkel moet van je vrouw en er staan meer dan 4 dingen op en je hebt niet alles bij, het is niet jouw fout. We zijn er niet voor gemaakt. Nu, 4 tot 7. Het interessante is, zodra je meer voorkennis hebt over die items, dan wordt je geheugen of je korte termijn geheugen groter. En men heeft onderzoek gedaan naar hoe groot is nu uw lange termijn geheugen, waar voorkennis in zit. Wat blijkt nu? Vroeger dacht men, ah, dat is beperkt. Misschien 1 terabyte, heel veel, maar ja, het is beperkt. En hoe meer onderzoek dat men daarna doet, blijkt dat u, eender welke persoon dat je bent, uw voorkennis of uw hersencapaciteit van lange termijn geheugen is onbeperkt. Iedereen die hier zit, is in staat om alles van buiten te leren. Tuurlijk. Leerstrategieën en er zijn heel veel methodes om dat dan aan te leren. Maar dat is wel een interessant gegeven, dat we allemaal in staat zijn om alles wat we willen van buiten te leren. Je gaat misschien wat meer tijd nodig hebben dan iemand anders, maar onze genen zijn gemaakt om dat te kunnen als mens. En als je meer voorkennis hebt, gaat je korte termijn geheugen ook groter worden, want je gaat dingen kunnen haken aan iets wat je weet. Wat ik dan interessant vind, is als we naar Gods morele wil gaan kijken en je weet dat je voorkennis bepaalt wat je ziet, dan zijn we iets interessants aan het doen als de kerk, met de kerk. We zijn ons bijbelleesrooster en Andy begon deze ochtend al, heb je de tekst van buiten geleerd. Ik denk dat dat steeds belangrijker wordt om dingen van buiten te leren, zeker als je dit weet, hoe wij gemaakt zijn als mens. Als je weet dat wat je ziet bepaald wordt door wat je weet, je voorkennis, wordt het best wel belangrijk om inderdaad de Bijbel vast te pakken en misschien dingetjes van buiten te beginnen leren. En je bent in staat om dat te doen. Wij zijn gemaakt om dat te doen. En als we puur Bijbelteksten gaan lezen daarover, van ja Tim, jij kunt dat wel zeggen en heel interessant dat het in de wetenschap is, maar staat dat ook in de Bijbel? Ik val altijd achterover hoe vaak dat het in de Bijbel staat dat we teksten van buiten moeten leren of dat we teksten moeten opnemen in ons hart, zoals het er staat. En gewoon een aantal teksten. Psalm 119, vers 11. Uw woord heb ik in mijn hart opgeborgen, opdat ik niet tegen u zondig. Deuteronomium 6, vers 6 tot 7. Deze woorden moeten in uw hart dragen. Prent ze uw kinderen in en spreek erover. Jozua 1, vers 8. Dit boek van de wet mag niet wijken uit uw mond, maar overdenk het dag en nacht. Colossense 3, vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Spreuken 7, vers 1 tot 3. Bewaar mijn geboden, schrijf ze op de tafel van je hart. 2 Timotheus 3, vers 15. U kent van jongs af aan de Heilige Schriften. En ga zo door. Er zijn oneindig veel teksten die ons aanmoedigen om dat woord van God in ons op te nemen. En als ik dit weet, vanuit wetenschappelijk onderzoek, dat die voorkennis bepaalt wat je ziet, valt voor mij de puzzel in elkaar. Ik denk, als we veel meer van Gods woord in ons opnemen, gaan we heel anders kijken naar dingen en zoiets als Gods morele wil wordt plots veel simpeler. Want we gaan die dingen automatisch zien en automatisch de keuzes maken die God wilt dat we gaan maken. Nu is dus een kleine zijsprong over Gods morele wil. Ik hoop dat dit een beetje geïnspireerd heeft al. De volgende is ook een belangrijke. God heeft een permissieve wil. Hij heeft ons de wil gegeven, de vrije wil. Wij mogen kiezen. We mogen kiezen wat we doen. Waarom is dat? God wil, als we hem volgen, dat het uit liefde is. Dat we geen robotjes zijn, maar dat we uit liefde kiezen voor hem. En er zijn ook heel wat teksten rond. Ik zal ene daarvan gebruiken. 1 Korintiërs 10, vers 23. Alles is geoorloofd. Wij mogen alles als christen, maar niet alles is nuttig. Een heel zinvolle tekst om van buiten te leren. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En dan denk ik dat we bij de laatste wil zijn uitgekomen van God. Volgende. Dat Gods persoonlijke wil. Iets waar we allemaal wat naar op zoek zijn. God heeft een plan met jouw leven. God wil met jou iets gaan doen. God heeft jou talenten gegeven om iets te doen in deze wereld. Hij gaat je op momenten zetten, op plaats waar je bent, om een verschil te kunnen zijn. Hij heeft een roeping voor jou en heeft doelen met jou. Wat ik zelf altijd graag vind, dit is de God die de wereld geschapen heeft. Dit is de God die een masterplan heeft met heel de wereld en die is geïnteresseerd in jou als persoon. Nu is er één kleine kanttekening, iets waar wij als mens vaak de fout in gaan, is, oh ja, ik heb die talenten en ik ben op die plaats en ik wil dat bereiken. Dat is niet wat God precies wil. Je mag een volgende drukken. Wat God wil doen, of God zijn persoonlijke plan met jou, is jouw talenten en de momenten waar je bent, de functies die je invult, gebruiken om jou meer op hem te gaan laten lijken. God is niet bezig met jouw carrière, God is bezig met jouw karakter. God wil jou meer op hem laten lijken. En of dat nu is als spreker of muzikant of voorganger of weet ik veel, of als mama in uw gezin, maakt niet uit. Al die plaatsen zijn belangrijk en is een persoonlijke positie waar God jou gezet heeft. Niet om te schitteren, om het zo te zeggen, maar om meer op hem te gaan lijken. Dat is de plaats waar God jou gezet heeft om het verschil te maken. Ik denk dat een heel belangrijke is, want misschien kun je anders teleurgesteld worden van ik wil dat bereiken en het gebeurt niet. Misschien is dat niet wat God met jou wil. Misschien heeft God jou nu op een plaats gezet waar je daar het meeste op hem kunt gaan lijken, het meeste kunt gaan groeien. Dat is God zijn persoonlijke wil. Jou laten lijken op Jezus. En hoe doet hij dat? Dat is het volgende. Op heel veel verschillende manieren. Er kunnen deuren opengaan, er kunnen deuren dichtgaan. Er kunnen frustraties in je leven ontstaan waar God misschien dingen laat gebeuren. Of je kunt heel gezegende dingen hebben wat jou de wil van God duidelijk maakt. Dus op heel veel verschillende manieren maakt God dingen duidelijk. Ik denk iets wat belangrijk is bij alles wat ik hier vertel, is als je Gods wil wilt weten, dat je Gods hart moet kennen. Als je Gods wil wilt weten, moet je op zoek gaan naar wat is Gods hart. En dan ga je heel wat dingetjes in perspectief kunnen zien. Het is een beetje een theoretisch kader. Ik denk dat je een hele preekreeks over kunt geven, over dit, over ieder item apart. Heel interessant om dieper op in te gaan. Er is ook heel veel over te vinden. Maar wat ik vaak merk, wat bij mij werkt, is, oké, Tim, dit is nu een theoretisch kaartje wat de dingetjes zijn, maar wat zijn nu valkuilen waar we kunnen instappen? Je mag op volgende drukken. Wat zouden nu drie dingen zijn die we misschien allemaal doen, waardoor we Gods wil missen in ons leven? Wat zijn dingetjes waar we allemaal misschien wel eens mee in aanraking komen, wat er veroorzaakt dat je misschien daardoor Gods wil mist in jouw leven? En het eerste is, we overspiritualiseren Gods wil. Nu, ik spreek meestal in ECV-kerken, dus dan is dit een heel leuk thema. Ik zit nu in een Pinksterkerk, dan is overspiritualiseren misschien een moeilijker thema. Want als christen wil je toch juist geestelijk bezig zijn? We willen toch juist het spiritualiseren, om het even zo te zeggen. Maar ik wil dat even kaderen. We zijn als mens op zoek naar duidelijke tekens. Dat is iets wat we allemaal doen. Je mag volgende klikken. We zijn op zoek naar die brandende braamstuik. Dat exact teken of het teken in de hemel. Of misschien de stem van Morgan Freeman. Ja, die wordt heel veel gebruikt in films als de stem van God. Misschien zijn we daarna op zoek naar die stem van God die ons heel veel duidelijk geeft over die wil. Een teken geven. Je mag volgende klikken. Ik geef een voorbeeld noemen van hoe we dat doen, hoe ik dat ook soms doe, wat ik ook heel veel hoor in gesprekken. Stel nu, je hebt een vacature gezien, de job van je leven. Je gaat keiveel geld verdienen, je hebt een dikke auto, je krijgt misschien een huis erbij, je krijgt heel veel vakanties. Ik weet niet wat jullie idealen zijn, alles zit in die job. En je hebt dat gesprek gedaan en dat gesprek loopt perfect. Je hebt zoiets, dit is het. Dit is gewoon mijn droomjob. Past perfect in mijn gezin. En je bent onderweg naar huis. En als goede christen zeg je natuurlijk, ik ga God hier ook bij betrekken. Hè? Als christen wil ik God meenemen in dit verhaal. En je weet, er zijn een aantal kruispunten. Dus je zegt tegen God, kijk God, als op een van de volgende drie kruispunten een groen licht springt, dat is voor mij een teken dat ik die job moet doen. En je bent aan het rijden en je bent het eerste licht en het is rood. En je bent aan het tweede licht en het is ook rood. En dan begin je te twijfelen en denk je, heb ik God wel een eerlijke kans gegeven? Misschien moet ik gewoon zeggen, alle verkeerslichten, als er ene van groen springt, dat is een teken voor mij dat ik dat moet doen. En je bent aan het rijden en ja, hoe verder dat je aan het rijden bent, hoe meer dat je denkt, oranje is ook wel goed, hè God. ik maak het nu even belachelijk misschien. Maar het is wel heel herkenbaar. Wij zijn heel vaak tekenen aan het zoeken om iets bevestigd te krijgen wat wij willen. En als dat dan gebeurt, dan zeggen we, zie, God wil het ook. Dit heeft niks met geloof te maken. Dit heeft ook niks met christen zijn te maken. Want als ik bij mijn collega's kijk, die niet gelovig zijn, die doen dit ook. Die zoeken ook tekenen van, ah ja, het had zo moeten zijn. Of, ah ja, dat heeft het bevestigd. Dat zou als mens blijkbaar heel gevoelig aan zijn. En als ik in de Bijbel ga kijken over tekenen, volgende, dan lees ik dit. Toen antwoordden sommige der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende, meester, wij willen van u een teken zien. Maar hij antwoordde, die hij is dus Jezus, en zeide tot hen, het is boos, of het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken. En het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken. Jezus hemzelf die dat zegt. Ik vind dat best wel straf. Nu, wat belangrijk is, is hier de context. Die schriftgeleerden waren niet op zoek naar een echt teken. Die waren op zoek naar die verkeerslichten waar ik het over heb. Die wouden een bevestiging hebben dat Jezus godslastering deed. Dat ze Jezus aan het kruis konden zetten. Dat was het teken wat die wouden zoeken. En Jezus zegt, ik ga niet het teken geven wat jullie willen. Ik heb wel een teken voor ogen wat jullie gaan krijgen. En dat is dat teken van Jona. Als ik ga zoeken in de Bijbel naar... Er zijn heel veel personen in de Bijbel die tekenen gaan vragen. Je mag volgende klikken. Valt mij ook één ding op. Ik weet niet of we dat ooit bij stil hebben gestaan, maar bijna elke Bijbelfiguur waar ik dan zo doorheen ga, als die een teken aan het zoeken zijn, dan gaat het over dingen wat zij niet willen doen. En dan vragen die een teken van God. Van, ben je wel zeker dat ik dit moet gaan doen? En dit is dan Gideon, bijvoorbeeld. Die wil dan eerst dat de vacht droog is en de rest nat. En dat gebeurt dan. En dan zegt hij, ja, ik ben nog altijd niet zeker. Laat het nu eens omgedraaid. En dat gebeurt dan ook. Maar dat gaat over iets wat hij niet wil doen. Of denk nu aan Mozes. We hebben over de brandende braamstruik gehad. Op een gegeven moment zegt Mozes, ja, moet ik dat wel doen? En wat ga ik daar vertellen? En dan zegt God, ja, kijk, steek van uw jas, haal het eruit, wordt het mijn laatste hand. Dat is blijkbaar nog niet genoeg als teken. Dan moet je een staf op de grond gooien, wordt er een slang, kan hij weer oppakken, wordt er weer een staf. Ook daar gaat het weer op de situatie. Mozes wil niet het volk uit Egypte gaan redden. Met de schot die hem vragen om dat te doen. En dan vraagt hij een teken. Dan zegt jij zeker dat ik dit moet doen? En zo zijn er heel veel verhalen. Dus een tekenvraag is op zich niet slecht, maar je moet oppassen dat je niet een teken aan het zoeken bent voor iets wat jij wilt. En dat je daar bevestiging voor wilt. En dat raakte mij wel toen ik daar wat mee bezig was. Volgende. Een tekst die ik daarover wil meegeven is, als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen, maar als u hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat hij het zal geven. En dan gaat het over wie twijfelt. Ik denk dat het heel belangrijk is, van bij die fariseeën, die daar ook om een teken vragen, gaf Jezus ook een teken, het teken van Jona. Ik merk inderdaad in mijn leven, als ik daarvoor bid en ik vraag Heer, maak me op een of andere manier duidelijk en ik blijf dicht bij hem, dat er inderdaad wel dingen gebeuren die ik niet voorspeld had kunnen hebben, die mij duidelijk maken, ah ja, dat is de weg die we moeten gaan. Iets wat hier ook belangrijk bij is, is denk ik aan onze hersenoefening. Wat je weet, bepaalt wat je ziet. En het is niet alleen kennis dat belangrijk is, maar je hebt ook nog Gods Heilige Geest. Als je die dingen kunt combineren, Gods Heilige Geest en uw voorkennis, hoe we geschapen zijn, dan heeft God een heel krachtig middel om jouw dingen te laten zien, om jouw dingen keuzes te laten maken in zijn wil. De tweede, mocht volgende klikken, waar we Gods wil mee kunnen missen. En dit is mijn specialiteit. We overanalyseren. Daar ben ik super goed in. We leven in een tijd wat crazy is als het gaat over informatie. Je kunt alles opzoeken wat je maar wilt. Op internet vind je van alles. Het gaat zelfs zo ver dat je, als je iets wilt weten over een voorwerp, dat jij dat niet moet hebben om te weten hoe dat voorwerp werkt. Je gaat naar bijvoorbeeld YouTube en daar wordt tot een detail uitgelegd hoe bepaalde dingen werken. Wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met auto's wassen. En dan kijk je allemaal filmpjes hoe dat moet. Dat is gewoon crazy hoe gedetailleerd dat die dingen uitleggen en van producten en dergelijke. En wat er nog bij komt, je hebt AI. Dus als dat nog niet genoeg is, je video's, je artikels die je kunt lezen, heb je ook nog AI die het kan analyseren. Het probleem is, door zoveel informatie, dat je ook vast kunt komen te zitten. Je hebt op een duur zoiets van, ik weet het nu al allemaal, maar hoe moet ik dit nu eindigen? Hoe moet ik nu hier een conclusie mee gaan maken? En ik heb daarbij een aantal thema's wel gehad. Ik denk dat, dat nog wel mensen dat hebben. Bijvoorbeeld als je een auto moet kopen of een huis moet kopen. Of muziekinstrumenten, ook altijd interessant om te kijken. Wat moet je daarmee doen? Maar je kunt het ook doen, hebben bij andere dingen. Bij relaties of bij persoonlijke situaties. Hoe ga je om met informatie? Ben je ook iemand die daar heel veel over gaat nadenken? Alles wat in detail gaat uitzoeken? En daardoor misschien soms vergeet om ook het vertrouwen op God te zetten. Volgende, iets wat belangrijk is bij overanalyse, is dat het ervoor kan zorgen dat je uiteindelijk geen beslissing maakt. Je hebt zoveel informatie dat je vast komt te zitten van wat is nu juist. Maar weet dat geen beslissing ook een beslissing is. En als we in de Bijbel gaan lezen, lezen we dit, volgende. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Ja, dat hem, een team kennen, zoals Adam en Eva. In al je wegen, en hij maakt je pad terecht. Ik denk dat het op zich niet slecht is om over dingen na te denken, maar dit is een heel belangrijk. Als je dicht bij hem blijft en je zou eens een verkeerde keuze maken, dan weet je dat hij jouw pad recht maakt. Ik denk dat een heel belangrijke is waar je op kunt blijven vertrouwen. En dan zijn we bij de laatste uitgekomen. We nemen aan dat als het moeilijk wordt, we op het verkeerde pad zitten. En nog even laten staan dit, nog niet naar volgende gaan. We nemen aan dat als het moeilijk wordt, we op het verkeerde pad zitten. Het leeft een beetje in onze christelijke cultuur, als je Gods wil volgt, dat je gezegend wordt. Dat alles voor de wind gaat. Ik denk dat dat iets is wat ik ook heel vaak hoor. Oh, het gaat goed met hem, dat is echt iemand die dicht bij God leeft. Ik denk dat we ook wel merken, zeker hier als kerk, dat dat niet altijd zo simpel is. Hè? Kijk nu naar ons gebouw. Dat is geen weg dat allemaal zo simpel gaat. En dan zou je kunnen zeggen, ja, is dit dan wel Gods wil? Is het wel Gods wil dat we op die locatie een gebouw gaan zetten? Want ja, het gaat zo moeilijk. Misschien is dit niet wat God van ons wil. En dat is iets wat je heel veel hoort in christelijke middens. En ik denk dat dat fout is. Het is niet omdat iets moeilijk is, dat het niet Gods wil is. En ik ga daar een voorbeeld van geven. Volgende. Als moeilijk gelijk staat aan fout, dan was het kruis de grootste fout in de geschiedenis. Jezus was gehoorzaam zelfs tot in de dood. En dit was Gods wil. Dus het is niet, als dat iets moeilijk is, dat het niet Gods wil is. Mij raakte dat, als ik daarbij stilsta. Je mag volgende drukken. 1 Petrus 3, vers 17. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden, als God dat wil, dan kwaad te doen. Iets waar we allemaal wel goed in zijn als mens, is compromissen zoeken. Ik hoor heel vaak van, ja, ik voel me niet veroordeeld, dus het zal wel niet veroordeeld zijn. En je maakt daardoor keuzes die niet per se in Gods wil zitten. Ook hier weer gaat over die voorkennis, die denkoefening die we gehad hebben. Als jij weet wat in de Bijbel staat, en je vraagt aan God, welke weg wil ik doen? God zal die voorkennis gebruiken om jou de juiste dingen te laten zien. En dat is dan juist aan jou om die dingen ook te doen. Ook al is dat misschien in een wereld waar dat niet aanvaard wordt. We leven in een wereld waar andere dingen op dit moment van ons verwacht worden dan vaak wat God van ons wil. Maar het is niet omdat iets moeilijk is, dat het dan niet Gods wil is. En ik wil afsluiten met enkele vragen die je nu niet moet beantwoorden, volgende. Maar waar je thuis mee kunt bezig zijn. Waar wacht je op een teken terwijl God je al een stap heeft gegeven? En 2, waar ben jij aan het overanalyseren terwijl je misschien gewoon met groeien geloof dat God gewoon zegt, go for it en ik zal je wel opvangen als het fout gaat. Waar roept God jou om hem meer te vertrouwen en een risico te nemen. En hiermee wil ik u de week laten ingaan. Amen.